Vervolgens openen we samen opnieuw de schriften. We doen het op twee plaatsen in het Nieuwe Testament. Allereerst in het boek De Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 7, de versen 30 tot en met 37. En vervolgens de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11, de versen 23 tot en met 27.
En als 40 jaren vervuld waren, verscheen hem een engel des Heren in de woestijn van de berg Sinaï, in een vlammend vuur van een doornbos. Mozes nu dat ziende, verwonderde zich over het gezicht. En als hij heen ging om dat te bezien, zo geschiedde een stem des Heren tot hem, zeggende, ik ben de God uw vaderen, de God Abrahams, de God Isaacs en de God Jacobs. En Mozes werd zeer bevende, durfde het niet te bezien. En de Heere zei tot hem, ontbind de schoenen van uw voeten, want de plaats in welke gij staat is heilig land. Ik heb heel goed gezien de mishandeling van mijn volk dat in Egypte is, en ik heb hun zuchten gehoord, en ben nedergekomen om hen daaruit te verlossen. En nu komt herwaarts. Ik zal naar u in Egypte zenden. Deze Mozes, welke zij verloochend hadden, zei, zeggende, wie heeft u tot een overste en rechter gesteld? Deze, zeg ik, heeft God tot een overste en verlosser gezonden door de hand des engels, die hem verschenen was in een doornbos. Deze heeft hen uitgeleid, doende wonderen en tekenen in het land Egypte en in de Rode Zee en in de woestijn 40 jaren. Deze is de Mozes, die tot de kinderen Israëls gezegd heeft, de Heere uw God zal u een profeet verwekken, uit uw broederen gelijk mij, dien zult gij horen. Deze we verder bij Hebreeën 11 vanaf vers 23. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het kind schoon was, en ze vreesden het gebod des konings niet. En door het geloof heeft Mozes nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochters genaamd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwaad behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toorn des konings, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke.
Gemeente des Heren, opnieuw staan we stil bij Mozes. Mozes, zeker in het Oude Testament, maar je ziet het ook in het Nieuwe Testament, heeft hij een belangrijke plek. Hij is de middelaar, leidde het volk bij de uittocht, de exodus uit Egypte. Mozes, een man vol met vuur. Mozes, een man die vervuld was met Gods genade. Ook vol geduld, al die jaren lang onderweg naar Kanaan. En een man vol van geloof. Een man Gods. Een sterke. Een grote in het koninkrijk der hemelen. En hij heeft een plek ontvangen in Hebreeën 11. De lijst met de geloofsgetuigen of de galerij van de geloofshelden. Bedoeld dat we daarnaar ons aan spiegelen. Dat zullen lezen. Dat leven van die heiligen, van zij die door God geheiligd zijn, overwegen zullen en naast ons eigen leven zullen neerleggen. Mozes dus als een voorbeeld. Nee, niet dat wij dezelfde roeping hebben als Mozes, maar toch zijn er elementen in het leven van Mozes, wat hij van God geleerd heeft, waar wij ook van kunnen, waar wij van moeten leren. We luisterden al eerder vanuit Hebreeën 11 naar gedeelten en perioden uit het leven van Mozes. In vers 23 keken we vooral naar de eerste periode van zijn leven. Zijn geboorte en het geloof van zijn ouders die hem verborgen hebben gehouden. De opvoeding die hij gekregen heeft. De versen 24 tot en met 26 stond de geloofskeuze van Mozes centraal. Hij koos voor Israël en tegen Egypte. En elk van die versen, de versen 23 en 24, maar ook vers 27, die vandaag onze aandacht vraagt, markeren een periode. Vers 23 markeert die eerste periode, die eerste 40 jaren dat hij in Egypte woont, daar opgroeit, een opleiding ontvangt. En dan 24 tot 26, die tweede periode. Van opnieuw 40 jaar. Dat hij vluchten moet uit Egypte. En al 40 jaar verblijft in de woestijn Midian. En vanochtend ontmoeten wij hem in vers 27. 80 jaar oud. Geroepen om het volk van Israël te leiden. Laten we Hebreeën 11 vers 27, de tekst voor de preek vanochtend, nog een keer lezen. Door het geloof heeft hij, dat is Mozes, Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toren van de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de onzichtbare. Thema van de preek, ziende de onzienlijke. Drie gedachten. Allereerst, volgen van God. In de tweede plaats, het vertrouwen op God. In de derde plaats, het vastklampen aan God. Ziende de onzienlijke, het volgen van God. En let er vooral op het midden van die tekst. Het tweede, het vertrouwen op God, dan let op het begin van die tekst. En tenslotte het vastklampen aan God, dan letten we op het slot, het einde van de tekst. Mozes, die de roeping krijgt om God te volgen op de weg die God hem wijst. Want hij krijgt een opdracht, u leest daarvan in Exodus 3. En Stefanus, de redenvoering die we gelezen hebben, haalt het ook aan. Daar in de woestijn, als hij daar rondloopt, zo'n 80 jaar oud, dan ziet hij een bijzonder natuurverschijnsel. Het gebeurde wel vaker dat die bossages die er waren zomaar in de brand vlogen. Maar dat duurde even, dan leidde dat vuur even op en dan was het weer weg. Maar dit was een braamstruik, een braambos, wat brandde en maar bleef branden. En daar ging hij naartoe en daar ontmoette hij God. En daar hoorde hij dat God gedacht had aan de belofte die hij aan Abraham had gedaan. Namelijk dat het volk verlost zou worden uit Egypte. Na zoveel honderden jaren. Daar hoorde Mozes dat God gezien had de verdrukking van het volk Israël. Dat hij gehoord had het gehuil van de kinderen van Israël. En dat hij hen kende in hun pijn, in hun onderdrukking. En daar spreekt de Heer net uit. Ik ga verlossen uit Egypte. Ik ga naar Kanaan brengen. Dat volk dat van mij is. En in dat werk, in die verlossing, daarin schakelt de Heere Mozes in. Hij moet naar Farao toe. En hem aanzeggen, meedelen, dat ze vertrekken gaan. En hij moet de leider zijn van dat volk onderweg naar het beloofde land. En als we dan Hebreeën 11 vers 27 lezen in het midden, dan lezen we eigenlijk de conclusie van de hele geschiedenis. De conclusie van de geschiedenissen die we vinden in het boek Exodus. De conclusie namelijk, dat hij niet bang was, geen vrees had voor de koning, voor de toren van de koning, en dat hij Egypte verlaten heeft. Uit Egypte getrokken en geen vrees, niet bang voor de toren van Farao. Ja, de Farao, wie was hij ook alweer? Nou, dat is een koning, een heerser over een wereldrijk. En al onze gedachten en beelden die wij hebben over heersers in deze wereld, en zeker als we kijken naar onze eigen koning, die beelden kloppen dan niet. Want uiteindelijk, onze koning is buitengewoon vriendelijk. En je kunt er heel veel tegen zeggen en heel veel doen. En dan blijft hij nog gewoon glimlachen ook. Daar, die farao was anders. Dat was een absoluut heerser. Liet zich door niets en niemand gezeggen. Hij beschouwde zich als een godenzoon die op die zonnetroon zat. En één knip met zijn vinger en het vonnis was geveld, dan was je dood. En dat kon hij zomaar doen. Zonder dat hij daar een reden voor gaf. Als hij zijn dag niet had of je gezicht stond je niet aan, dan was je einde daar. Zo was de farao. En alles in dat land en alles aan dat hof, alles draait om die farao. En iedereen doet zijn best en iedereen zet zich in om die man het maar naar zijn zin te maken. Om hem gunstig te stemmen, want aan dat hof daar regeert de angst. Mozes? Mozes niet bang? Mozes geen enkele vrees? Waar ligt dat aan dan? Komt dat door zijn positie, dat hij naar Farao toe kan gaan als waar hij een gelijkgestemde, dat hij op dezelfde hoogte stond als de Farao, dat ze daar konden spreken als gelijkwaardigen? Nee, absoluut niet. Mozes, uiteindelijk onderdeel van een slavenvolk. Niet van het Egyptische volk, maar van een slavenvolk. En al dat volkje wat zo intens gehaat werd door de farao, dat volk wat ten dode was opgeschreven. En dat gold dan ook van Mozes. Die stelde niets voor in de ogen van de farao en uiteindelijk verdiende hij volgens de farao maar één ding, de dood. Dus zijn positie maakt dat dus niet. Ligt het dan aan het karakter van Mozes? Is hij dan van zichzelf zo onverschrokken, zo onbevreesd, zo moedig en zo vastberaden? Echt iemand waarvan je zegt, die gaat daar staan en daar straalt iets van uit. Nee, dat is het ook niet. Als je de geschiedenissen van Mozes leest, dan zie je dat Mozes ook maar een heel gewoon mens was. Als je de geschiedenissen leest en op je in laat werken, dan zie je juist dat Mozes wel bang was. Wel angst had. 40 jaar daarvoor, toen hij optrad tegen een Egyptenaar die een van zijn volksgenoten, een van de Israëlieten zo te na kwam, zo afranselde, en toen sloeg hij een Egyptenaar dood. Maar het gevolg daarvan was dat hij doodsbang werd voor de farao. U leest dat in Exodus 2. In Exodus 2 lezen we dat. Over die geschiedenis, dat de farao daarachter komt en dat hij het hoort, dat het verhaal rondgaat wat hij gedaan heeft. En Mozes werd bevreesd en hij zei, deze zaak is beslist bekend geworden. En toen nu de farao van deze zaak hoorde, wilde hij Mozes doden. Maar Mozes vluchtte voor de farao. Mozes, wel degelijk bang voor de farao. En nu, 40 jaar later, is het eigenlijk nog niet veel anders. Want als hij daar staat bij dat brandende braambos, ja, dan staat hij niet gelijk te trappelen om naar Egypte terug te gaan. Staat hij niet gelijk vooraan, ja, laat mij dit maar doen, ik ben bereid, ik ben niet bang, ik durf wel, ik kan dat wel. Nee, dan stelt hij allemaal vragen, wie ben ik toch dat ik dit kan doen, dat kan toch niet. Wat moet ik dan gaan zeggen? Ze zullen me niet geloven. En dan krijgt hij van de heren allemaal tekenen aangereikt, dat hij die staf op de grond kan gooien, het wordt een slang, dat hij zijn hand in zijn boezem steekt, dat wordt melaat. Hij krijgt de toezegging dat hij water in bloed kan veranderen. En dan nog zegt hij, ik kan niet spreken. En uiteindelijk zegt hij, dan komt het hoge woord eruit, stuur alsjeblieft een ander. Maar dat doet God niet. God laat hem geen keuze. Mozes, hij moet volgen. Hij moet gaan. Zonder vrees, zonder angst, ja, zo ging hij naar Egypte toe. Zo komt hij bij de farao. En die eerste keer dat hij bij de farao is geweest, ja, de farao die lacht hem eigenlijk weg. En het gevolg van die boodschap is, niet dat ze het land mogen verlaten, maar dat de straf en de mishandeling van dat volk verzwaard wordt. De lasten die op dat volk gelegd worden, die worden alleen maar zwaarder gemaakt. Ze moeten nog harder werken. En het volk, dat komt in opstand. De Israëlieten zijn boos. En dan blijkt, als je die geschiedenis leest, en je vindt het in Exodus 5, dat Mozes wel bang is. Wel bevreesd is. Exodus 5, de versen 22 en 23. Toen keerde Mozes terug tot de Heere en zei, Heere, waarom hebt u dit volk kwaad gedaan? Waarom hebt u mij dan gezonden? Ja, vanaf het ogenblik dat ik naar de farao gegaan ben om in uw naam te spreken, heeft hij dit volk kwaad gedaan. En u hebt uw volk helemaal niet gered. Mozes, hij kende wel degelijk angst. En was bang. En zeker ook als je bedenkt welke taak Mozes had. Die taak die was toch loodzwaar, die was toch onmogelijk. Feitelijk een onmogelijke opdracht om uit te voeren. Je leest dat op verschillende plaatsen in Exodus, bijvoorbeeld in Exodus 7, dat hij moet eisen om het vertrek van Israël uit Egypte. En dat de Heer tegelijkertijd aan de voorkant al tegenbij zegt, maar de farao zal niet luisteren. De farao, hij zal zijn hart verharden. En dat de Heer ook aankondigt dat er zware tijden aanbreken, dat er oordelen en gerichten voltrokken zullen worden over Egypte. En dan? Ja, uiteindelijk losgelaten. En dan die lange reis maken met dat volk. Wat zal de toekomst dan brengen? Een groot volk met kinderen, met vee. Waar moeten die dan van eten en drinken in de woestijn? En zal dat volk wel luisteren? En als ze dan vertrokken zijn en de farao komt er dan achterna. En toch, Mozes, hij moet volgen. Ja, hij moet gehoorzamen. Ja, dat moet hij doen. Mozes. Lang geleden. Mozes, hier een voorbeeld voor ons. Volgen. Gehoorzaam zijn. Luisteren naar de Heere. De weg inslaan die de Heere ons wijst. Die roeping hebben wij vandaag. En wat is dan ons antwoord? Is dat omdat we de liefde tot de Heere in het hart ontvangen hebben, dat we zeggen, ja Heere, dat wil ik wel, dat probeer ik wel, maar ik ben zo bang. Mijn hart is vervuld met angst. En de schrik en de vrees slaat om mijn hart. Ja, die keuze om God te volgen, om Hem te dienen, dat heeft toch gevolgen? Als ik de Heere echt dien, dan moet ik voor zijn naam en voor zijn woord en voor zijn zaak uitkomen. En dan ben ik bang voor de reacties die erop komen. Dan ben ik bang dat ik mensen kwijtraak. Dan ben ik bang dat ik uitgesloten word vanuit mijn vriendenkring. Dat de familie mij met de nek aankijkt. U volgen. Dat kost me iets en daar ben ik bang voor. Gaan op de weg die u wijst. Ja, de weg die gelovigen moeten gaan, dat is vaak een hele moeilijke weg. Een omweg. Een kronkelige weg. Asaf, hij zingt ervan, hij kende dat ook in Psalm 73. De hele dag geplaagd. En de bestraffing van de Heere is er elke morgen nieuw. Bang, angst en bevreesd. Ja, waarom dan? Ja, wel de Heere willen volgen op de weg die hij wijst. Maar het is wel een weg van gebrokenheid in je leven. Je begrijpt er niks van. Het breekt je bij de handen af in je gezin. De familieverhoudingen die verstoord zijn. Je eigen huwelijk waar de scheuren en de breuken in de barst doorheen lopen. Heere, wat is dan uw weg? Ik wil u volgen, maar ik ben zo bang. De Heere volgen. Maar het is een weg van moeite. Omdat jij, omdat u ontdekt hebt. Ik ben anders. De weg die zo moeilijk en zwaar is, omdat jouw weg heel anders gelopen is dan dat je ooit gedacht had. De moeite die in je leven gekomen is, omdat de ziekte er is. Heel onverwacht. En hoe moet dat dan? Hoe kom ik er doorheen? Hoe houd ik dat vol? Die weg van die chronische ziekte. Dat psychische lijden waar ik bijna met niemand over kan praten, maar het is er wel en het drukt me zo ter neer. Heren, hoe moet ik u dan volgen? Ik ben zo bang. Op de avond van uw leven, als de avond langzaamaan overgaat in de nacht en je bang bent, want de dag komt en je weet het zal niet lang meer duren, dan komt het sterven. En ik ben zo bang om die weg te gaan, om die weg in te gaan. De weg die de dood ingaat. De weg van de Heere volgen, die strijd geeft. De strijd tegen de zonde die in je leven actief is. Maar waar de helse farao, de duivel, gebruik van maakt. En je plaagt en achterna zit. En je zo moeilijk maakt, je bent er zo bang voor. Hoe houd je dat vol? Hoe doe je dat dan? Hoe ben je dan moedig en sterk en standvastig om die weg dan te gaan? Hoe kun je dan die weg gaan zoals Mozes die weg ging Egypte te verlaten en dan uiteindelijk toch niet bevreesd zijn voor de toren van de koning? Kan dat? Ja, dat kan. Dat is het tweede van de tekst. En dat lezen we aan het begin van Hebreeën 11 vers 27. Het staat zo vaak in Hebreeën 11 dat je daar haast aan voorbij zou gaan. Maar die eerste woorden. Door het geloof. Maar het volgen van de Heere op de weg die Hij wijst. Voor u, voor jou, voor mij, maar ook voor Mozes lang geleden. Ik kan dat niet. Ik durf dat niet. Ik wil dat eigenlijk niet. En Mozes, een mens, een gewoon mens van vlees en bloed. Uiteindelijk toch die angst, toch die vrees overwonnen. Hoe dan? Door het geloof. En dat woord geloof, dat moet u echt spellen in dat hoofdstuk Hebreeën 11. Want geloof wordt hier gebruikt bij verschillende gelegenheden als er sprake is van een diepe crisis. Een paar voorbeelden om dat duidelijk te maken. In vers 17 wordt gesproken van het geloof van Abraham. Ja, in welke situatie? Dat hij zijn eigen zoon, zijn erfgenaam, zijn toekomst en daarmee ook zijn eeuwige toekomst moet gaan offeren. Een crisis in het leven van Abraham. Of wat dacht u in vers 23? Dan gaat het over het geloof van de ouders van Mozes. In die afschuwelijk moeilijke tijd. En hoe hebben ze dat volgehouden? Niet in eigen kracht, want die mensen waren ook bang. Maar alleen door het geloof. En ook nu, in het leven van Mozes, in vers 27. De situatie is voor hem levensgevaarlijk. Het gaat hier niet over situaties waarin je geloven kunt alsof het mooi weer is. Kalm en rustig en zonder zorgen. Nee, het geloven te midden van de storm. Als je wordt aangevochten, als je wordt aangevallen, als alles op het spel staat. Dat ook alle zekerheden van je wegvallen. En dat uiteindelijk dit als enige zekerheid, als enige houvast, als enige hoop overblijft. Het geloof als laatste grond, als enige grond. En dat je verder niets meer over hebt. Geloof. En wat is dan dat geloof? Wat is dat geloof dan geweest in het leven van Mozes? Dat is niet meer geweest dan dat hij zijn lege handen uitgestoken heeft naar zijn God. En dat hij hem onvoorwaardelijk vertrouwt. En zo met zijn lege handen, met zijn onvermogen, met zijn angst naar hem toe gaat. Het geloof, een instrument, een middel om tot God te gaan. Dat had hij niet van zichzelf. Het geloof is niet zoiets van, nou ja, op een dag ik besluit maar om te geloven. En dan praat ik de moed maar in en dan kijk ik mezelf eens diep in de ogen, in de spiegel en dan zal het wel gaan. Het geloof is een gave van God. Het geloof, dat wordt gewerkt door de Heilige Geest en God zelf houdt dat geloof in stand. Het geloof als instrument wat zich uitstrekt naar die God die door en door te vertrouwen is, maar dan ook met de hoop en met het uitzicht en het geloof en de verwachting dat die hand gevuld zal worden. Waarmee dan? Nou, aan ons geloven, daaraan gaat Gods beloven vooraf. Mozes strekt zijn handen uit naar de belofte van God, naar het woord van God. Het woord wat hem doorgegeven was in de opvoeding van zijn ouders. Het woord wat de Heere gesproken had tegen Abraham. Er zal verlossing komen. Het woord wat Jozef gesproken had bij zijn afscheid, bij zijn sterven. Jullie zullen eenmaal Egypte verlaten, want dat heeft de Heere beloofd. Maar ook dat woord wat tot hem, tot Mozes zelf gekomen is. Welk woord dan? Zo in de trant van, nou Mozes, regel jij die uittocht maar. Mozes, het komt aan op jouw goede argumenten straks bij de farao. Jij moet hem overtuigen, doe je best. Doe je best, dat kun je wel. En dan komt het vast allemaal goed. Nee, woorden, u vindt ze in Exodus 3, en ik pak ze maar even samen. Woorden die iets zeggen over wie God is. Ik ga met je mee. Ik zal verlossen. Door mijn kracht zal de verlossing plaatsvinden. Door mijn kracht zal dit volk uitgeleid worden. En ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. En daar bij dat braambos is de naam, de grote naam van de Heere geopenbaard. Ik ben erbij. Ik zal zijn die ik zijn zal. En die belofte. Ja, die belofte hoorde Mozes telkens weer in zijn oren. En die echo van die belofte klonken steeds weer in zijn hart. En daarom, in die moeilijke opdracht die hij had, levensgevaarlijk. God is bij mij en wat zal dan een nietig mens mij doen? De grond daarvan? Dat hij moed kon grijpen en niet bevreesd was. Mozes, dan helemaal verlost van de angst dat hij eenmaal dat woord van God ontvangen had, daar bij dat braambos. En dan later, nou ja, dan gaat het wel. Na die eerste ontmoeting met de farao zie je, we hebben het net gelezen, dat Mozes wel bang is. En vol met vragen zit. Het geloof is niet iets van één keer horen en dan weer 30 jaar vooruit kunnen. Het geloof is telkens weer terugkeren tot God om het weer te horen en opnieuw te horen en nog weer opnieuw te horen. Om zo herhalingsonderwijs te ontvangen. Het vertrouwen op God. Voor Mozes. Maar ook toch voor ons. Want wat zal ik kunnen doen? Wat zult u kunnen doen? Wat zul jij kunnen doen zonder geloof? Als er tegenstand is. Wie is daar tegen bestand? Als de moeite in je leven je overspoelen. Van ziekte. Van zorg. Een weg die je moet gaan die je niet begrijpt. Zonder geloof, zo zeggen de schriften, dan ben je als een golf, als een baar in de zee die heen en weer bewogen wordt. Maar met geloof, dan spring je over een muur, dan dring je door een vijandige bende. Dan ga je mee met de 3 vrienden van Daniël en dan zeg je tegen die koning, wij gaan die oven in, want wij hebben een God die ons redden zal. En als u ons niet redt, dan zult u weten dat we die God dienen. Door het geloof kon Petrus over het water lopen. En door het geloof kon Mozes ook die tegenstand van de farao, van heel dat Egyptische volk, die vijandschap, dat levensgevaar, kon hij tarten. Door het geloof. De weg door dit leven wordt op verschillende manieren beschreven. Maar je zou het ook kunnen beschrijven als een weg die je moet zoeken door een moeras. Levensgevaarlijk. En het kan alleen als je dan loopt op de stapstenen van Gods belofte. Dan kom je er. Alleen maar door je vast te klampen, door je te gronden op Gods belofte. Er staat nog meer in deze tekst. En dat is het slot van vers 27. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toren van de koning. En dan komt het, want hij bleef standvastig, al zag hij de onzichtbare. Ziende de onzienlijke. De onzienlijke, wie daarmee bedoeld wordt, dat is God. Is er iemand die God heeft gezien in deze wereld? Er is niemand die God heeft gezien. Dat kan ook niet. We lezen ook in de geschiedenis van Mozes dat Mozes op een gegeven moment ernaar vraagt. Dat hij God mag zien van aangezicht tot aangezicht. En de Heere zegt er tegen Mozes, dat kan niet. Dan zul je sterven, dat zul je niet overleven. Maar uiteindelijk, ja, Mozes is wel degene die in het Oude Testament wel het meest er dichtbij is geweest. Op de berg waar hij de wet van God ontvangen heeft. Bij dat braambos, dat brandde. Maar ook toen hij in die kloof stond en toen zijn ogen, zijn gezicht afgedekt werd. En toen heel de heerlijkheid van de Heer aan hem voorbij trok. En dat hij een glimp van het laatste daarvan mocht zien. Maar God zelf zien? In al zijn heerlijkheid en zijn majesteit, zijn grootheid en zijn verschrikking. Nee, zo heeft hij God niet gezien. Maar wat staat hij dan? Hij heeft gezien en toch niet gezien. Als je die gegevens naast elkaar zet, ja, dan kom je daar niet uit. Je krijgt het niet rond. Nou, dat is nou de Bijbelse logica. Want hoe heeft hij het gezien? Met zijn natuurlijke ogen, waarmee wij ook de dingen in deze wereld zien, dat we elkaar kunnen zien. Opnieuw moeten we die eerste woorden van de tekst erbij lezen. Door het geloof. Zien met geloofsogen. En zo heeft hij God gezien. En dat is ook wat de Hebreeën schrijver zegt in de eerste versen van dit hoofdstuk. Het geloof, Hebreeën 11 vers 1. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Wat heeft Mozes wel gezien? Gods werk in deze wereld. En daarin, zo lezen we ook in Romeinen 1, daaraan kan God gekend worden aan wie hij is. Nog heerlijker natuurlijk in zijn woord. Zo heeft Mozes in deze wereld gezien, maar hij heeft nog meer gezien. Wat zag hij door het geloof? Hebreeën 11 vers 26, daar zien we wat Mozes gezien heeft. En waar hij ook een conclusie aan verbonden heeft. Wat heeft hij gezien? Hij zag de smaadheid van Christus. Hij zag de smaadheid van de gezalfde. Hij zag de smaadheid van de Messias. Hij zag dat wat het volk Israël werd aangedaan. Dat volk wat door God apart was gezet. Dat volk waaruit de zaligmaker zou komen. En zo zag hij in het lijden van het volk, zag hij ook iets van de weg van de zaligmaker. Nou zegt u, leest u dat er niet te veel in? Toch is dat een van de centrale gedachten van Hebreeën 11. Kijkt u maar naar vers 13. Hebreeën 11, vers 13. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Zo heeft ook Mozes vanuit de verte de smaadheid en de vernedering en het werk van Christus gezien. Hij heeft het gezien met het oog van het geloof en hij heeft het geloofd. Wij weten inmiddels meer. Want wij hebben de hele openbaring van God ontvangen. Het Oude en het Nieuwe Testament. En het wordt prachtig omschreven aan het begin van het boek Hebreeën. Die eerste woorden. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had, door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is. In de komst van de Zoon van God, in de komst van Jezus Christus in deze wereld, daarin wordt iets gezien van de heerlijkheid en het beeld van God zelf. De zaligmaker, hij zegt dat ook zelf. Wie mij heeft gezien, die heeft ook de Vader gezien. En dan kunnen we de dingen gaan vergelijken. Mozes. Mozes was de middelaar in het Oude Testament. En uiteindelijk een onvolmaakte middelaar. Want hij was niet in staat uiteindelijk om het volk te verlossen. Maar daarin wel een type van Christus. En daarom lezen we ook in Hebreeën 11, ook in dat 27e vers, iets over wie Jezus Christus is. Hij, de gezondene van de Vader, Jezus Christus. Hij had geen angst, jawel. Doodsangst in de hof van Gethsemane. En toch versterkt door zijn Vader is de zaligmaker doorgegaan. En heeft zich er doorheen geloofd. Door dat grote lijden en sterven. En heeft hij die helse farao, de boze van de beginnen, heeft hij verslagen. En het Egypte, ons diensthuis van de zonde, is gebroken. Dat heeft hij verlaten. En met allen die de Vader aan hem gegeven heeft. Mozes als type van Christus, maar niet in alle dingen. Hij is ook het tegenovergestelde van Mozes. Hij, de Zoon van God, hij had wel de Vader gezien. Van aangezicht tot aangezicht. Maar hij is tegelijkertijd, en daar kunnen we met ons verstand niet bij, maar God van God verlaten, toch verlaten, toch in het diepste van zijn lijden kon hij God niet zien. In zijn uiterste heeft Christus zijn lege handen uitgestrekt tot zijn Vader en die handen bleven leeg. Geen liefde, maar toorn. En omdat hij deze weg wilde gaan, daarom is er toegang. Daarom is het mogelijk. Daarom kan het dat wij die hem kennen, iets van zijn heerlijkheid gezien hebben, van zijn genade mogen leven, dat we nooit meer verlaten worden. En daarom ook Mozes. En laten we die woorden nou eens heel precies gaan lezen. Wat staat er nu? Voor dat laatste stukje, als het gaat over de onzichtbare of de onzienlijke. Ik lees het u voor in de beide vertalingen die we in onze gemeente gebruiken. De Statenvertaling. Want hij hield zich vast. In de Herziene Statenvertaling staat, want hij bleef standvastig. En u moet deze dingen bij elkaar nemen. Die versterken elkaar. Want op die manier, hij hield zich vast en hij bleef standvastig. Zo was hij, ziende de onzichtbare of de onzienlijke. Hij hield vast. En hij bleef vasthouden. Hij bleef standvastig. En wat bleef hij vasthouden? Waarin bleef hij zo standvastig? Ja, zegt u, dat hebben we net al gehoord. In het zich vastklampen aan God, Gods belofte. Ja, helemaal ja, waar. En toch zegt de Hebreeën schrijver, er is nog één ding meer. Hij klemde zich vast aan Gods belofte, maar hij klemde zich vast aan de belovende God zelf. Hij klemde zich helemaal vast aan God en daarom was het als dat hij zag de onzichtbare. Want hij is erbij. En daarom was hij sterk. Die God die was zo nabij, die hield hij vast, daar klampte zich aan vast. En daarom kon hij standvastig zijn. David, hij zingt ervan. Over datzelfde wonder wat hij ook in zijn leven ervaren had. In psalm 23, u weet wel, dat beeld van die herder en dat schaap. En dan midden in die psalm, en daar gaat die psalm ook om. Daar draait die psalm ook helemaal mee om. Die woorden, die middelste woorden van die psalm. Want u bent met mij. Een vastheid, een zekerheid. Daar leefde hij uit, daar leefde hij van. Het gaat er niet maar om dat we God als het ware een keer aanraken. Maar dat we ons helemaal aan hem vastklampen. Iemand die in het water ligt en dreigt te verdrinken, die heeft er niks aan als die een reddingsboei een keer aanraakt. Die heeft wat aan zo'n reddingsboei als die zich daaraan vastklampt. En zeker als het niet mooi en zonnig weer is, maar als het stormt. Dan mag je niet verslappen, dan moet je volhouden en je krampachtig vast blijven klemmen aan die God. En is dat niet juist nodig? Juist in moeite en in zorg? Als alles je bij de handen afbreekt, dat je dan net zoals Jacob in de nacht van zijn leven, waarin het voor hem erop of eronder was, worstelt met God en ik laat u niet los, tenzij dat u mij zegent. Dan staat het op spanning. Er staat iets op het spel. Wij tot hinken en zinken. Elk moment gereed. Wij kunnen zomaar vallen. Die helse farao die op ons loert. Om ons te verslinden. Om ons te verscheuren. Die zijn prooi niet zomaar weer loslaat. Die onze ondergang zoekt. En ons alles insist. En daarom. In ons hart zo vaak vrees. Kleingeloof. Ongeloof. Wantrouwen en daarom die enige weg weer tot God gaan, weer je aan hem vastklampen. En dan te horen en te geloven, ik zal voor u strijden, u mag stil zijn. Te worden van de zalig maken, ik ben met u, alle dagen tot de voleinding van de wereld. Ja, en dan ook in dat uur van de dood. Als je werkelijk alles afgebroken wordt, alles kwijtraakt, alle andere dingen moet loslaten, dan je vastklampen aan God in Christus en het met die stervende, die brekende ogen toch te mogen geloven. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, tot in eeuwigheid niet. Het is niet te vergeefs om op God te vertrouwen. En daarom tot slot, gemeente, de vraag, wat hebben we eigenlijk? Wat geeft je nou zekerheid? Waar bouw je op? Is dat het zichtbare hier in deze wereld? Dat raak je een keer kwijt. Het kan nog lang duren, korter duren, maar je zult uiteindelijk alles kwijtraken. Alles moeten loslaten. Het enige wat waarde heeft, het enige wat overblijft, het enige wat meegeeft, is dit geloof. Dat geloof dat Mozes ontving. Dat geloof wat God ook vandaag geeft. En wat we gebruiken mogen om ons aan die God en zijn belofte vast te klampen. Dat is nodig, elke dag van het leven. Dat is hard nodig in de crisis van het leven. We kunnen niet zonder in het uur van de dood. Je vastklampen aan die onzienlijke God. Maar ja, dan toch wel zien. Net zoals de profeet Elisa. Toen die stad Dothan belegerd werd en zijn knecht doodsbang was. En Elisa bad tot zijn God, open zijn ogen en dat hij het zag. Dat leger van die Syriërs is wel groot, maar die met ons zijn zoveel talrijker, zoveel groter. Er is een machtige held voor ons opgestaan. Toch zien met de oog van het geloof, net als Stefanus op het uiterste van zijn leven. Stervende dat hij omhoog keek en zijn zaligmaker, zijn meester Christus staande in de troon bij de Vader die hem daar opwachtte. Dan toch zien. En Petrus, hij spreekt ervan. Hij zingt ervan in 1 Petrus 1, de versen 8 en 9. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en een heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Vertroost elkaar met deze woorden. Amen.